Ja, ik liep even daar naartoe, want ik was vergeten om het USB-dingetje te geven. Dus hij zit nu hard te werken om wat slides toch nog voor elkaar te krijgen. Het is een bijzondere tekst waar we mee bezig zijn, een hele bekende tekst. Zelf heb ik daar een lange tijd mee gewerkt op onze Bijbelkring. En toen ik aan de slag was om daar weer eens naar te kijken, toen dacht ik, ja, nou, er is eigenlijk nog veel meer te vertellen dan waar wij een aantal weken over gedaan hebben op de kring. Dus er komen toch steeds weer nieuwe dingen dan naar boven. Het zijn nieuwe, ja, laagjes in Gods woord, zeg maar, die dan opengaan. En ik hoop dat we dat vandaag ook met elkaar een heel klein beetje mogen ervaren. Dat we gaan, als het ware, terug naar het verleden. En we denken na hoe het in het heden is. En we kijken naar de toekomst, wanneer we met deze tekst bezig zijn. Maar voor we dat gaan doen, gaan we met elkaar bidden. Dank u wel, liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we bij elkaar mogen zijn, Heer. Dat we mochten bidden, mochten zingen, liederen die we met ons hart mogen zingen. U mogen lof prijzen, maar ook liederen waarin we mogen beseffen wat u voor ons gedaan heeft. En uiteindelijk is dat hetgene wat we dag in dag uit mogen overdenken. Wat u gedaan heeft, wat u doet en wat u nog zult doen. Vader, in het gedeelte dat we vandaag met elkaar zullen lezen en over nadenken, is dat met name ook aan de orde. Dank u wel, Vader, dat u ons wilt leiden door uw geest. Een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dat we dat mogen ervaren in het spreken, in het luisteren, in het overdenken van uw woord. Dat het geen woord van mensen is, maar een woord van u. Dank u wel, Vader, voor dat geweldige evangelie dat u ons bekendgemaakt heeft. Het evangelie van genade en verzoening, waartoe u de apostel Paulus geroepen heeft. Dank u wel, Vader, dat we dat hebben mogen ontdekken. Dat het een kracht is in ons leven, want het evangelie is Gods kracht tot redding. Want uw gerechtigheid wordt daarin geopenbaard. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, als je dan dit stukje leest, dan kom je een paar uitdrukkingen tegen waar je dan wel eens over na moet denken. We weten echter dat God alles samen aan het werk is. Samenwerken staat er letterlijk. Tot het goede. Tot het goede. Ja. Wat is dan het goede, hè? Dan de dingen hoort die deze week gebeuren met broeders en in ons midden. Dan denk je, nou ja. Wat is dan goed? Toch denk ik dat we daarin moeten voorzichtig zijn. Dat we niet gaan denken voor onze broeders en zusters die in moeilijkheden zitten. Want niet ons geeft God de kracht om dat te dragen, maar hen geeft hij de kracht om dat te dragen. En heel vaak is het zo, en dat heeft u misschien zelf ook ervaren, dat juist in de moeilijkste momenten God heel dichtbij was. Dat hij er was en dat we tot besef mogen komen dat het goede dat hij aan het uitwerken is, niet puur en alleen gericht is op ons persoonlijk welzijn. Het goede is wat breder, wat rijker, wat dieper. Nou, het goede is het allesomvattende. En dan staat er, voor hen die God lief hebben, die geroepen zijn in overeenstemming met het voornemen. En als we nou dit gedeelte willen begrijpen, dan is het belangrijk om te begrijpen wat het voornemen is van God. Nou, het is al op het scherm tevoorschijn gekomen. Het voornemen, een plan, een doel van tijdperken, eonen noemen we dat. Hè. Dat zijn hele grote tijdperken waar een mens eigenlijk nauwelijks het begin en het einde van ziet. Dat kan duizenden jaren beslaan, zo'n eon, zo'n tijdperk. Maar het heeft een begin En het heeft een einde. Dat verdwijnt een beetje in de vertalingen van, die we in de traditie kennen. Want daar wordt het meestal vertaald met eeuwigheid, soms ook met eeuw. En dat is vaak ook niet juist. Maar het is een tijdperk met een begin en een eind. En wat is nou dat voornemen van God? Dat hij aan het eind van die tijdperken, het zijn er vijf, zal zijn alles in allen. Nou, dat is iets waar we verder hier weinig over hoeven te zeggen. Want dat is al zo lang in ons midden bekend. Dat God zal zijn alles in allen. Dat het misschien zelfs wel een afgesleten munt geworden is. Maar God zal zijn alles in allen. En dat is misschien nog wel wat rijker dan alles in allen. Wat is nou voornemen? Nou, dat is letterlijk gezegd, is dat dat God iets voor zich geplaatst heeft. Dat is het woord voornemen. Uit het Grieks vandaan kan je zeggen, dat valt één in twee woorden. Voor plaatsen. En dat is wat God doet. God heeft iets voor zich geplaatst waar hij steeds naar kijkt. Waar hij steeds op let dat dat wat hij voor zich geplaatst heeft, dat ook tot uitvoering komt. Het is sinds een jaar of 15 is dat ook een manier waarop ondernemers werken. Die gaan een soort vijfjarenplan of een eenjarig plan, die gaan dat uitwerken en daar moet heel die organisatie op gericht zijn om dat uit te werken. Die hebben dus ook iets voor zich gesteld waar ze naartoe werken. Nou, dat geeft lijn, dat geeft richting. Het is alleen zo dat wat een ondernemer zich voorneemt of voor zich plaatst, dat wordt nou wel eens doorkruist door omstandigheden. Een crisisje hier en een crisisje daar. Personeel dat wegloopt of nou, noem maar op. Die plannen gaan vaak toch een beetje mank. Gods plan gaat nooit mank. God heeft een voornemen. En dat voornemen, dat heeft hij als het ware gevormd. Voordat hij ook iets ging doen daaraan. En God werkt dit voornemen uit in het verleden, in het heden en in de toekomst. Ja, je kan het je niet voorstellen hoor, maar als het nou zomer is, hè, want nou is het een beetje koud en er zijn er niet zoveel mensen op straat. Maar als het nou zomer is en in de stad is het lekker weer en dan gaan de mensen gaan de stad in, die gaan winkelen, die gaan van alles doen. En dan denk ik wel eens, hè, dan loop je daar, zo kom je de metro uit, of het stadion, ik weet niet. Maar in ieder geval een heleboel mensen om je heen. En al die mensen hebben hun eigen gedachten. En dan denk ik bij elkaar, dan denk ik, als nou al die gedachten eens op een groot bord tevoorschijn komen, dan is het een wirwar van gedachten, van woorden, van gevoelens, van... Nou, als je daarover nadenkt, dan denk ik, hoe is het nou mogelijk dat God al die gedachten kent? Ja, nou, dat is dus ook een gedachte. Hoe is dat nou mogelijk? En dan te beseffen dat God al die gedachten al kent vanaf het begin en zal kennen en misschien al kent tot in de toekomst. Alles wat gebeurt. Heel dat weefsel van gebeurtenissen, van processen, en die zijn ingewikkeld. Die zijn erop gericht dat voornemen van God, dat hij zal zijn alles in allen, in beweging blijft. Ongelooflijk. Dat kan je je als mens niet voorstellen. Het is zelfs zo dat wij als gelovigen mogen dit weten, maar als wij dat voornemen van God uit het oog verliezen en terugvallen in het moment, in de gebeurtenissen die in ons leven gebeuren en waardoor we ineens door de bomen het bos niet meer zien, zal ik maar zeggen. He, waardoor we beperkt worden tot het vandaag. En tot wat ons nu in beslag neemt. Dan gaat alles ook een beetje doelloos worden. Dan gaan we vragen waarom. Heel misschien vragen we nog waartoe. Maar dan gaan we vragen waarom en wat heeft het voor zin. En dan word je verbijsterd soms door de dingen die je gebeuren. De dingen die je overkomen. Je kan ze niet plaatsen. Wanneer wij niet beseffen dat God dat aan het uitwerken is wat hij zich voor ogen gesteld heeft. Als je daarover naleest in Gods woord, over Gods plan, Gods bedoeling, dat voornemen en hoe God dat uitwerkt en over het evangelie, wanneer dat al bekend gemaakt was, wanneer dat al bekend was bij God, dan lijkt het erop of Gods voornemen al plaatsgevonden heeft voor er maar tijden waren. Er staat op een paar plaatsen geschreven dat het voor eonische tijden al was. Dus God heeft dat voornemen dan al gemaakt. En toen heeft hij de tijden geschapen om het uit te werken. En als dat voornemen dan vervuld is, dan stoppen die tijdperken weer. Dan zijn die eonen ook afgerond. Dan breekt wat Gods woord zegt, de voltooiing aan. Niet het einde, eigenlijk begint het dan pas. Maar de voltooiing, dan is dat voornemen voltooid. En dan zal God zijn, alles in allen. En dan begint eigenlijk voor alle mensen het werkelijke leven pas. Nou, als je dat nu een beetje bij je houdt, in je hart houdt, ook in je dagelijks leven, in de gebeurtenissen die plaatsvinden, dan krijgt alles wat meer vorm en lijn en richting. En wij zijn, als gelovigen, en dat is heel bijzonder, zijn wij geroepen in overeenstemming, staat er, met het voornemen. Gods roeping houdt onze redding in. En God is bij machte om die redding ook daadwerkelijk uit te voeren. Gods roeping, God die ons roept, dat roepen, dat is een uiting van zijn kracht tot redding. En hij, nou, en nou komt iets echt bijzonders. Dat vind ik tenminste. Hij gebruikt ons in dat voornemen dat eeuwenlang loopt en zal lopen. Die tijdperken, daar gebruikt hij ons in die hij roept. Wij maken echt bewust, en dat is het, en bewust maken wij deel uit van Gods voornemen. Ja, dat is eigenlijk wat hier een beetje dwars door die tekst heen loopt. Als ik nou eens een voorbeeldje gebruik. Als ik nou zeg, ja, die tijdperken, hè, die eonen. Als ik daar nou zeg van, laten we nou als voorbeeld nemen van tijden die hun loop hebben, die voortgaan van een begin tot aan een voltooiing. Stel nou voor dat een soort rivier is. Kijken of die tevoorschijn. Nou, welke rivier zou dit zijn? Ik ben er geweest. Een jaar of 5, 6 geleden, dat is de Amazone. En dat is een ervaring hoor, als je daar bent. Mag je gerust weten. Ik weet het nog steeds. Nou, die rivier, die Amazone, die begint ergens, ik weet niet, in Colombia geloof ik of zo. Colombia. Of op een andere plek, maar die gaat op een gegeven moment door Brazilië heen, het gebied van de Amazone, met al die bomen enzovoort, en die eindigt in de oceaan. En die rivier is zo groot. En de rivier is zo diep dat daar schepen van 40.000-50.000 ton helemaal 1.400-1.500 kilometer terug de rivier op geladen worden en naar zee gaan. Dat zijn schepen, ja, die kan je niet voorstellen misschien, maar die worden dus in Rotterdam geladen, 40.000 ton, en die varen naar Moskou. Nou, dat gaat gewoon niet. Er moeten sluisjes door en er zijn kanaaltjes waar ze absoluut. De Amazone is zo groot. En die stroomt zomaar, soms kalm, soms wild, naar die zee toe. Nou, dat zijn nou de tijden. De tijden die lopen van een begin en die monden uit in de voltooiing. Zoals die rivier stroomt en uitmondt in die grote zee. En ergens op die rivier, daar zijn wij. Ergens in de tijden zijn wij. Wij varen daar op die rivier. En ons is gezegd, die rivier heeft een uitmonding. En die richting moet je uit. Gods plan heeft een doel, een voltooiing. En daarheen bewegen wij ons. En nou zijn we op de rivier. En nou was ik daar. En iemand bracht mij naar een badplaatsje aan de Amazone. Nou, het was zo gek. Ik dacht dat ik aan zee stond. Wist je dat? Echt zo'n badplaatsje met een strand. En ik keek over die rivier en ik zag heel in de verte dacht ik dat ik een kust zag, de overkant. Maar het leek net alsof hij aan zee was. Nou, het was zelfs zo verrassend voor me dat ik ben voor de zekerheid is met mijn vinger in het water en ik heb geproefd. Het was zoet. Het was zoet water. Het was geen zee. Zo groot kwam die rivier op je over. En daar dobber je dan met je bootje. En als je dan die beweging, die stroming, niet meer volgt. Want ja, ook daar is een strandje. Oh, en daar is een leuk dorpje. Nou, laten we daar maar eens even heen varen. Laten we daar maar eens even heen varen. En zo maak je uitstapjes. En je hebt het zo naar je zin. Het zonnetje schijnt er bijna altijd. Mensen zijn aardig. Vlees en vis in overvloed. Wat zouden we nou doen? Waarom zouden we naar die mond niet gaan? Het is hier zo gezellig. Nou, en zo zijn gelovigen ook bezig in dat voornemen van God. Het is hier zo gezellig. En we vergeten die uitmonding waar we terecht moeten komen. We vergeten dat we op weg zijn naar een voltooiing. Waar God ons in meeneemt en eigenlijk zegt, jouw leven is bedoeld om in die richting mee te stromen. Met die voltooiing. En als je dat vergeet. En op een gegeven moment dan stap je weer eens in je bootje. Denk ook daar aan de overkant. Dat is ook een leuk strandje. En dan grijpt de stroom je. En dan weet je gewoon, dan kom je daar niet. En op een gegeven moment ga je roeien. Ga je zelfs tegen de stroom inroeien om naar dat strandje te komen. Waar je heen had willen gaan. En dat is tegen de stroming van de rivier heen. In. Zo zijn we ook vaak bezig. Worden we afgeleid door dingen. En dan roeien we tegengesteld aan de richting waarin Gods plan van eonen, Gods voornemen heen zich ontwikkelt. En dan moeten we toch even wakker worden, want Gods woord is heel duidelijk. Wij leven niet voor onszelf, maar voor Hem die voor ons gestorven is en opgestaan. Dat, als we dat als gelovigen loslaten, dan gaan we voor onszelf leven en uiteindelijk verliezen we datgene uit het oog waar God ons juist voor ingezet heeft. God werkt alles samen ten goede, zegt de tekst. En soms overkomt ons een zuchten en een lijden. Nou, lees maar in hoofdstuk 8, waar we nu mee bezig zijn, vanaf vers 18. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd. Er is het, de schepping zucht, staat er. Maar... He? Andries had vorige week over God echter. Juist, God echter. Maar er is ook wat anders. Want dat lijden, dat is niet in evenwicht. Dat weegt niet op. Dat is niet in evenwicht tegenover de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Tegenover datgene waar God met ons op weg is. Naar die voltooiing. En die voltooiing is zo ver weg dat God zegt, nou, gelovigen, jullie komen eerder aan de beurt hoor. Je hoeft die tienduizenden jaren niet meer te wachten, bij wijze van spreken, totdat die voltooiing er is. Jullie zijn zo belangrijk dat jullie van die voltooiing al veel eerder zullen merken. Het zal je al veel eerder overkomen, zodat je nog beter in die beweging ingezet wordt. In die weg, in dat voornemen van die voltooiing. En we weten, en misschien is dat wel het goede, misschien is dat wel het allerbeste, waar we aan mogen denken wanneer het moeilijk is. God liefhebben staat er. Er staat niet vader liefhebben, nee, er staat God liefhebben. Wij weten echter dat God alles samen aan het werk is tot het goede voor hen die God liefhebben. En u kent toch de betekenis van het woord God? U weet dat toch dat dat is de plaatser. Hij die op zijn plaats zet. Hij die ons op onze plaats zet. Dus ook in moeilijkheden is hij degene die daarvan weet en met ons op die plaats zet. Om met die moeilijkheden en met dat zuchten bij hem te komen. En te beseffen dat die moeilijkheden inderdaad datgene zijn wat God gebruikt. Ook in dat voortgaan met ons in zijn voornemen. De meeste mensen hebben God niet lief. Ze kennen God niet. Sommigen die wantrouwen hem omdat ze hem niet kennen. Ja, daar moet je mee uitkijken hoor, met die God. En misschien wantrouwen ze hem wel omdat die gelovigen niet betrouwbaar zijn. Dat zou heel goed kunnen. Maar goed, dat wil ik even in het midden laten. Maar hier en daar is er toch wel wat aan te merken op de kerken vanaf de traditie tot nu toe. Dat er reden is om te wantrouwen. En als wij er nou voor zorgen dat anderen God wantrouwen, dan is er dus ook iets met ons aan de hand, zal ik maar zeggen. Ze kennen hem niet. Blijkbaar is het zo dat wij niet in staat zijn geweest dan om hem te doen kennen in ons geloofsleven. En door ons gedrag en onze wandel en ons vertrouwen. Anderen zijn weer onverschillig. Daar kan je tegen praten als brugman. Ja, wat moet ik daar nou mee, joh? Ja, prima. Jij gelooft, ik respecteer dat. Als jij nou maar respecteert dat ik niet geloof. Ja. Dat gebeurt ook. En met die mensen kan je best zijn collega's. Je kan zelfs ermee sporten of wat dan ook. Dat maakt dan blijkbaar niet zoveel uit. Ze zijn onverschillig. En dan zijn er ook nog die zijn openlijk vijandig. En dat zijn vaak weer, soms in ieder geval, ook gelovigen. dat is gek. Hè? Dat gelovigen vijandig zijn tegen andere gelovigen. Dat je eigenlijk zo ver terug moet naar de basis van, ja, Jezus is de Zoon van God. Ja, dat geloof ik. En hij is voor onze zonden gestorven. En als je dan nog één stapje verder gaat, dan worden ze vijandig. Want hij is niet alleen voor ons gestorven, maar voor alle mensen. Voor heel de wereld, staat er, is hij gestorven. Ja, maar dat geloof ik. Nou, en dan pats, dan is er vijandschap. Zelfs onder gelovigen. God werkt alles samen ten goede. Daar mogen we dus wat genuanceerder over denken. Van dat God alles doet om mij een plezierig leventje te geven. Nee, het goede is datgene wat God in zijn voornemen besloten is. Heeft dat hij de redder is van alle mensen. Gods roeping is een keuze. En ja, man, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? God roept ons niet zo alsof hij met een groot visnet ineens een heleboel vissen tegelijk naar boven haalt. Nee, God roept ons stuk voor stuk. Eén voor één. En God roept ons absoluut niet vanwege onze eigen prestaties. God roept ons niet omdat we heel leuk zijn of heel ernstig of heel knap of veel aanzien hebben. Zo roept God ons niet. God roept ons op grond van zijn eigen, ja, keuze. En dat is in genade. En daar gaan we straks nog misschien, als we de tijd hebben, nog even over verder. God liefhebben, dat staat er, hè? Dat hebben we net gelezen. Dat God doet alles samenwerken ten goede voor hen die God lief hebben. Wij God lief? Hebben wij God lief? Heb u wel eens gezegd, zomaar, in een moment van opwelling, in een moment van zwakheid misschien wel, God, ik heb u lief. Heb je dat nou wel eens gezegd? Man, heb je dat wel eens tegen je vrouw gezegd? Vrouw, heb je dat wel eens tegen je man gezegd? Lieverd. Nou, daar zit het woordje liefhebben al in, hè, lieverd. Ik heb je lief. Als je dat doet, dan is er ineens weer een moment van warmte is er. Heb je dat wel eens tegen God gezegd? God, ik heb u lief. Heb je dat moment van warmte wel eens weer ervaren? Of zijn we maar dan doorschokken? Zijn we maar dan doorschokken en dan zeggen we, ja, God is er, we weten, God is er. Het komt wel goed. Heb je een relatie met hem die jou lief heeft? Die jou geroepen heeft? Mag je ook wel eens afvragen? God heeft zijn liefde in ons hart uitgegoten. Hè? Romeinen 5 vers 5. Ik geloof dat ik hem hier heb. Daar staat, de verwachting nu maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten is uitgegoten. Uitgegoten. Nou, dat is niet met een pipetje, of hoe dat heten mag, van hier en dan is het. Nee, dat is met een gieter, hè? Daar zit gieten in. Is uitgegoten door Heilige Geest die ons gegeven is. Nou, als nou God die liefde in ons hart uitgiet, dan zou het eigenlijk niet zo moeilijk moeten zijn om te zeggen, God, ik heb u lief. Hoef je zich niet voor te schamen tegenover God? Vindt hij eigenlijk wel fijn als u dat zegt? Ben ik van overtuigd? Want dan ontstaat er een relatie. Dan ontstaat er een hechtheid met elkaar. Tussen hem en jou. Tussen jou en hem. En nou komt er een woord. Nou, dan kunnen we wel hele discussiegroepen over gaan vormen met elkaar. Dat is tevoren staat er. Dat wie hij tevoren kende, hij ook tevoren bestemt. Tevoren kennen, tevoren bestemmen. Nou, dat is wat. Oh, en wat staat er nog verder? Om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Dus God heeft ons tevoren gekend en tevoren bestemd tot heerlijkheid. Want het beeld van zijn zoon is nu heerlijkheid. En was altijd al heerlijkheid. Behalve die korte periode dat hij mens werd. Toen was die heerlijkheid even niet zo goed zichtbaar. Want hij had die heerlijkheid vrijwillig afgelegd om mens te worden. En in de gestalte van een mens heeft hij de gestalte, de vorm van een slaaf aangenomen. Toen was het niet zo goed zichtbaar. Maar behalve die 30 jaar, die 35 jaar, hoe lang heeft het geduurd? Was zijn gestalte heerlijkheid. God heeft ons tevoren bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Hij, die zoon, hij is de zoon van Gods liefde. Dat staat er in Colossenzen 1 vers 13. De zoon van Gods liefde. En wat wordt er van die zoon van Gods liefde gezegd? Dat hij is het beeld van de onzichtbare God. Colossenzen 1 vers 15, twee versen verder. Als nou God ons tevoren kende en tevoren bestemde om gelijkvormig te worden aan het beeld van de zoon, dan worden wij dus blijkbaar, zijn wij voorbestemd om het beeld te dragen dat gelijkvormig is aan het beeld van de zoon, die de uitdrukking is van de heerlijkheid van God. Nou, heb je daar nog eens over nagedacht? Er staat ook hoor in Gods woord dat wij zijn het complement van de Christus en Christus is het complement van God. Ja, dat is zo ontzettend diep en bijzonder. Op dat staat er, hij, hem te doen zijn, de eerstgeborene onder vele broeders. Nou, wanneer wij in die heerlijkheidsgestalte zullen zijn, die gelijkvormig is aan het beeld van de zoon, is hij is dat nu al. En als wij dat daartoe komen, als God dat ons schenkt, hè, en dat gebeurt op die dag van Christus, wanneer we de Heer tegemoet gaan in de lucht, dan wanneer hij verschijnt in ons leven is, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Ook Colossenzen 3. Wanneer dat gebeurt, dan is hij nu al de eersteling onder vele broeders. Want dan zullen er velen zijn, die gelovigen, die God tevoren kende en bestemde daartoe, die zullen met hem verenigd worden. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. U moet aan de andere kant toch beseffen dat dat onze relatie met hem is. Eén, dan zijn we als het ware broeders van de verheerlijkte Heer. Maar zijn relatie met God, die kunnen wij nooit innemen. Want daarvan staat, hij is de enig geborene van heel de schepping. De enig geborene, niet de eerstgeborene, dat is die met degene die nog volgen, maar hij is de enig geborene zoon van God. Hij is, ja, wat mag ik zeggen, hij is het oorspronkelijke, hij is de oorspronkelijke die het beeld draagt, zoals God zou zijn wanneer hij zichtbaar was. Hij heeft alle heerlijkheid en macht en majesteit en welke eigenschappen je van God maar kan noemen, heeft God aan hem gegeven om te laten zien, zo zou ik zijn wanneer ik zichtbaar zou zijn. Maar God is geest. En hij is niet zichtbaar en daarom is juist die zoon dat beeld van die onzichtbare God. En wij zijn geroepen om datzelfde beeld te mogen dragen. Van die zoon, van zijn liefde, van de eerstgeborene waarvan wij broeders zullen worden. Het gaat om een groep mensen die door God geroepen zijn voor een heel bijzondere plaats in zijn voornemen. En denken we daar nou wel eens aan? Ik heb wel eens de indruk van, die verwachting hebben we, dat is fijn. Maar ik heb nou zo'n probleem op de zaak. Ja, nou hebben ze me aangesteld als linksbuiten in de wedstrijd van volgende week, terwijl ik het liefst op het middenveld sta. En dat soort dingen komen dan naar voren. En dan zijn al die geweldige waanheden waar ons hart van op zou kunnen springen, die zijn ineens verdwenen. Die heerlijkheid die ons wacht is vaak zo ver weg. Zo in het nevelen van de toekomst verborgen. Omdat we hier en nu onze bijstand nodig hebben, onze behoeften nodig hebben, ons uitstrekken naar de dingen op die strandjes, hè, aan de kanten van de rivier. En dan verliezen we het grote beeld uit het oog. Er zijn 5 stappen die hier genoemd worden. Tevoren bestemmen. Eerst tevoren kennen en dan tevoren bestemmen. En die bestemming is tot heerlijkheid. En nadat dat bekendgemaakt is, en dat zijn 2 stappen die genomen zijn voordat wij maar geboren worden. Dat is wat? God kende ons al voordat we geboren waren. En niet eens met zo'n ding dat over je buik gaat, dat je een hartje ziet kloppen. Nou, vorige week een heel groot hart zien kloppen bij Pieters predicatie. Maar, hè, en dan zie je een babytje bewegen in de buik. Dat is heel mooi. Ik denk, als je dat voor het eerst ziet als moeder, dat is wat. Dat is mijn kind, wat ik nu op dat schermpje zie. Wat denkt u? Als God ons al zo ver van tevoren kende, die is misschien ook wel. Goh, dat is die nou. Dat is ze nou. Die ik straks zal gaan roepen. Dat is hij of haar nu, die ik nu al tevoren bestem tot heerlijkheid. God ziet hem zo al. En we waren er nog niet eens bij. Nou, hoeveel hebben we er dan aan bijgedragen eigenlijk? Mag u, wat is onze eigen bijdrage geweest aan heel dit gebeuren? Als u dit nou tot u door laat dringen. Ja, maar ik ben toch een goed mens? Ja, maar toen nog niet. En toen je geboren werd, was het ook nog niet eens zo. Want niemand is goed uit zichzelf. Niemand is rechtvaardig. Niemand zoekt God ernstig uit zichzelf. Dat kan alleen maar als hij ons geroepen heeft. Weet je wat zo fijn is als je dit beseft? Dat God je roept, terwijl hij je van tevoren al kende en bestemde, dat je nooit per ongeluk geboren bent. Dat kan niet. Ik ben er een van de tweeling. Nou, ik ben ervan overtuigd dat mijn vader en mijn moeder, toen de conceptie plaatsvond, niet gedacht hebben, nu gaan we een tweeling laten geboren worden. Daar ben ik van overtuigd. Dat is niet het geval. Dus eigenlijk ben ik gauw een ongelukkig. Zo is het toch? Dat is niet gepland. Ik bedoel, ik heb er heel erg onder geleden. Maar niet juist. Mijn ouders hebben eronder geleden, want behalve dat ik dan een ongelukje was, was ik ook een ongeluk voor hun. Ik was een ontzettend vervelend mannetje, vroeger. En dat heeft heel lang geduurd. En sommigen vinden het nog steeds. Maar goed, dan gaan we praten met elkaar. Je bent er niet per ongeluk. Zelfs als je van je ouders moet horen dat je niet gewenst ben, is het niet zo dat dat het geval is. God kende jou en bestemde jou voor je geboren was. Voordat er enige conceptie was. God riep je. Op grond van het tevoren kennen en het tevoren bestemmen heeft hij je geroepen. En je bent niet ongewenst. Je bent door hem gewenst. Zozeer gewenst zelfs. Dat hij je meeneemt in een voornemen dat uitmondt in heerlijkheid. Is dat wat? Dat is eigenlijk de consequentie van de dingen die hier staan. Dus als je zelf denkt van ik ben een ongelukje. Nou, dat is niet het geval. Maar nou even en dan stoppen we ermee. Want ik zie daar borden verschijnen. Hé, borden. Hoe zijn wij nou geroepen? Nou, dat is ook een heel absurd verhaal eigenlijk. Als je dat leest, dan denk je bij jezelf, nou begrijp ik eigenlijk wel dat ik er niks aan heb kunnen doen om geroepen te worden. Dan heb ik een volgende slide. Dat staat in, dat gaan we lezen. Hoe je nou geroepen werd. 1 Korinthe 1 vers 26, ja. Zo, hij zag mij, hij zag, ach. Dat is een goeie, die gaan we roepen. Dat is een geweldenaar. Oh, wat kan die man goed debatteren. Of zo. Of wat heeft hij een prachtige blauwe ogen. Of een prachtig kaal hoofd. Die gaan we kiezen. Is dat het geval? Nee. Dan staat er. Zie slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees. Nou ja, dat wil eigenlijk zeggen van, jullie zijn allemaal een beetje stommelingen. Niet vele wijzen. Ja, er zitten een paar bij. En dan moet je nog mee uitkijken ook misschien. Maar niet vele wijzen uit vlees. Niet het wijze van de wereld zoekt God. Maar juist het dwaze staat er verderop. Niet vele invloedrijken. Nou, zijn we lid geworden van een politieke partij. Om het eens allemaal eens eventjes te regelen. En te zeggen hoe het moet. Dat gaat toch altijd anders, want je moet compromissen sluiten en je moet vooral niet de waarheid vertellen. Maar toch, je bent invloedrijk en je bent belangrijk. Nou, God zal mij ook wel belangrijk vinden, zeker als je lid bent van een christelijke politieke partij. Niet vele aanzienlijk, integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen. Uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En waarom kan iets wat dwaas is of zwak is het sterke of het wijze beschamen? Omdat God daartoe jou zet. Het is zijn wijsheid die in de plaats komt van de menselijke wijsheid. En het dwaze van God, hè, dat kan je ook in dit gedeelte lezen, is wijzer dan het wijste van de mensen. En wat is dan het dwaze van God? Dat hij zijn zoon op Golgotha bracht. Om voor ons te sterven, zodat hij ons kan rechtvaardigen en redden. Wat een dwaasheid in de ogen van mensen. En hoe past het in dat voortgaande, die voortgaande tijden waarin God komt tot een voltooiing, waarin allen zullen delen in die heerlijkheid waar wij mogelijkerwijs al binnenkort deel van uit zullen maken. Wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen. Nou, wat staat er nou dwaas? Ik heb zomaar een voorbeeldje, het kan nog veel anders, veel beter, maar goed. Zwak en sterk. Babytje. Nou ja, dat is een sterke die ernaast staat. Onwaardig en verachtelijk. Zeg maar, de nietsen, hè? Dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. De niets. Nou, ik vond dat zo'n mooi mannetje, die met die dollar op zijn hoofd. Ik denk, op zijn hemd. Ik denk, nou, dat zal nog wel net voor de grote crisis een fotootje geweest zijn. En nu zit hij misschien wel in de gevangenis. Er zijn er een paar die zo terechtgekomen zijn. Dwaas, zwak, onwaardig, verachtelijk, de nietsen, die heeft God uitgekozen. Ja, het moet niet boos op mij worden, het staat er gewoon. Ik bedoel, ik zeg niet dat u dwaas bent en niets en verachtelijk. Nee, want God heeft van die dwazen, die nietsen en die verachtelijke ietsen gemaakt in zijn plan. Hij heeft ons geroepen omdat hij ons van tevoren kende. En bestemde. Hij heeft ons geroepen omdat hij zegt, nou, die hebben nou echt niks. Die hebben nou echt helemaal niks wat een bijdrage levert aan mijn werk. En daarom roep ik je. En als we dat nou beseffen, dat wij geen enkele bijdrage kunnen leveren aan Gods werk, dan kan hij ons gebruiken als een instrument in zijn hand. Stel je voor dat je op de operatietafel ligt en de chirurg die krijgt zo'n scalpel aangereikt en die gaat jou behoorlijk openritsen. En als dat mesje dan zegt, nou, ik ga nu maar even linksaf uit mezelf of rechtsaf, nou, dan krijg je zo'n litteken aan het eind, als het niet erger wordt. Een instrument kan alleen maar functioneren wanneer het in de hand is van een kundig heelmeester. Wij kunnen alleen maar functioneren wanneer we in zijn hand als instrument ons overleveren, overgeven. Eigenlijk dus, waar eindig ik dan maar mee, zouden we heel blij moeten zijn dat God ons rekent tussen tot de zwakke, de dwaze, de nietse en zelfs de verachtelijke. Want die heeft hij geroepen. Er zijn maar enkele wijzen, er zijn maar enkele aanzienlijke die geroepen zijn. De meesten zijn zo aanzienlijk dat ze, nou, Wim Kan zei vroeger, zeer bekwame mensen. En je hebt er niks aan. Je hebt er helemaal niks aan, want vaak roeien ze tegen Gods plan van de tijdperken in. En weet u wat nou zo bijzonder is? Dit. Nou, dat was één keer in te zeggen. Dit. En uit deze lage positie maakt hij ons tot mensen. Wat staat er dan? In hem ook zijn wij door loting aangewezen. Wij die tevoren bestemd zijn. Nou, dat komt terug ook hè, waar we nu over spreken. In overeenstemming met het voornemen van hem die alles bewerkt. In overeenstemming met de raad van zijn wil. Opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Wij die een voorverwachting hebben in de Christus. Wij mogen zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. En daar kunnen we niets aan toevoegen. Maar gelukkig, als het eenmaal zover is, kunnen we er ook niks aan bederven. Want het is alles uit God. Tot zover.